Een paar weken geleden zijn we aan de hand van Openbaring 1, vers 1 tot en met 4, begonnen aan een serie over het Bijbelboek Openbaring. Maar eerst een kleine terugblik doen. Heel vaak wordt Openbaring door mensen, ja, zeg maar, een soort van afgedaan als een boek vol met symboliek. En wat er dan aan bijdraagt dat je mensen vaak hoort zeggen dat Openbaring toch wel een heel moeilijk boek zou zijn. Maar de Heere legt in zijn woord die symboliek eigenlijk heel vaak zelf uit. Maar waarom vindt men dat Bijbelboek dan toch moeilijk? Nou, eigenlijk omdat men niet wil geloven wat er geschreven staat. En wat laat de Openbaring zien? Nou, Openbaring laat zien dat de Heer Jezus moet terugkomen. Op aarde wil er echte vrede komen. Zijn koninkrijk komt pas na een grote verdrukking, die aan aansluiting op de gemeentetijd zal plaatsvinden. En pas na het duizendjarig vrederijk zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Nou, we hebben dat alles bevestigd gezien door de profetieën heen te gaan van het Oude Testament, maar ook wat er geprofiteerd werd toen de Heer Jezus geboren werd bijvoorbeeld. Die uitleg wordt het premillennialisme genoemd. Oftewel, de Heere zal terugkomen voordat hij zijn koninkrijk sticht. Ja, en die worden door de meeste kerkelijke instituten afgewezen. Die worden vaak gekenmerkt door amillennialisme. De Heere die komt helemaal niet terug om op de aarde te regeren, is dan de gedachte. Of het postmillennialisme. We zouden dan nu in een vorm van het duizendjarig vrederijk leven en dan zou de Heer Jezus daarna terugkomen. Nou, of ze hebben daar een variant van. Maar die laatste twee zijn dus eigenlijk een ontkenning van wat er geschreven staat. Nou, daarnaast beweren kerken ook heel vaak dat de kerk het koninkrijk teweeg zal brengen. Dus als wij ons best doen, dan kan de Heer aan het eind terugkomen. Dat is een beetje de gedachte. Kan de Heer zijn troon innemen. Wij verbreiden dat koninkrijk, is dan de gedachte. Nou, ook dat staat dus haaks op Gods woord. Nou ja, en dat maakt dan dat de Openbaring een moeilijk boek voor ze is. Want ze willen niet geloven wat er geschreven staat. En wat zie je dan gebeuren als mensen niet willen geloven wat er geschreven staat? Dan ga je een verklaring zoeken om het weg te redeneren. Nou, dat is wat je ziet gebeuren. En we hadden het over symboliek. Nou, symboliek is dan heel handig. Want symboliek kun je dan naar eigen hand zetten. Is niet waar, want schrift met schrift vergelijken laat zien dat de Heer daar wel degelijk een uitleg voor heeft. Maar zo gebeurt het wel. Nou, zo moeilijk hoeft de Openbaring dus eigenlijk helemaal niet te zijn. Voor we verder gaan, gaan we toch eerst een stukje uit Openbaring lezen. En dat zijn de eerste 8 versen. De vorige keer heb ik de eerste 4 versen gelezen. We lezen er nu een paar versen bij, dat we daar toch net iets verder mee komen. Openbaring 1, vers 1 tot en met 8. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel, gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes, te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven, ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. machtige. In het eerste deel van de inleiding hebben we door het Oude Testament en deels ook door het Nieuwe Testament heen dus de belofte gezien dat er een Messias geboren zou worden, die uiteindelijk koning zou worden op aarde. Nou, de vervulling daarvan is het duizendjarig vrederijk. Maar uiteindelijk zal die regering van de Here doorgaan in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Nou, dat maakte dus, ik heb het net al gezegd, dat het premillennialisme eigenlijk de enige Bijbelse zienswijze is. Maar daardoorheen hebben we eigenlijk ook gezien wat het hoofdthema van de Bijbel is. Want het hoofdthema van Gods woord is bijvoorbeeld niet hoe je als christen moet leven. Het hoofdthema van Gods woord is bijvoorbeeld niet de drie-eenheid. Het hoofdthema van de Bijbel is niet de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Het hoofdthema van de Bijbel is zelfs niet persoonlijke redding of wedergeboorte. Ja, voor jou als mens is dat heel belangrijk. Als je door het geloof in de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk een kind van God geworden bent, dan weet je zeker dat je behouden bent. Dat heeft te maken met het feit dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven, opgestaan is, zijn bloed voor jou vergoten heeft. In Openbaring 1 vers 5 hebben we gelezen. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Door Gods woord mag je al die dingen weten. Johannes 20 vers 31 zegt dat ook letterlijk. Die dingen zijn geschreven zodat je weet. En als kind van God mag je de Heere dan dankbaar zijn. Dankbaar dat hij de verzoening teweeg gebracht heeft. Maar ook dat hij die dingen heeft laten weten door zijn woorden. Nou, dan mag je hem omloven en prijzen. Lezen we in de Openbaring 1 vers 6. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters goden. En zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dus hem komt de lof en de prijs toe. Al die dingen die ik genoemd heb, zijn allemaal Bijbelse onderwerpen. Allemaal Bijbelse onderwerpen. En toch is zelfs dat niet het hoofdthema van de Bijbel. Er zijn meer teksten in Gods woord te vinden die gaan over de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Dan bijvoorbeeld over de wedergeboorte. Ik noem maar even een voorbeeld. Het hoofdthema van de Bijbel is dan ook het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen, oftewel de regering van de Heer Jezus Christus. Nou, in Genesis lees je hoe de Heere God alles goed geschapen had. Maar dat de mens door verleiding van de duivel in zonde viel. En hoe viel die mens in zonde? Door niet te luisteren naar de woorden van de Heere God, die de Heere God gesproken had. Dat lees je allemaal in Genesis 3, Genesis 2, Genesis 3. En daardoor werd die mens, Genesis 3 vers 22 en 24, werd die mens gescheiden van de boom des levens. Daar zorgde God voor. Ze mochten niet meer bij die boom komen, omdat die boom, staat er dan geschreven, als ze daarvan zouden eten, zouden ze het eeuwige leven krijgen. Ze waren in zonde gevallen, dan zou die zondige mens eeuwig leven. Kun je vinden in Genesis 3 vers 22 tot en met 24. Nou, wat zie je dan in Openbaring? In Openbaring zie je eigenlijk de finale opstand van de mens. En die wordt teniet gedaan. De duivel wordt verslagen. De schepping herstelt. En die boom des levens, die zie je in Openbaring weer terugkomen. Nou, dat alles, dat heeft te maken met de komst van het koninkrijk van de Here. En uiteindelijk laat de Heere dan zien in Openbaring 22, en die versen gaan we lezen, in Openbaring 22 vers 1 tot en met 4, alhoewel in Openbaring 21 lees je dat het Nieuwe Jeruzalem afdaalt naar de aarde. Het Nieuwe Jeruzalem komt dan naar de Nieuwe Aarde toe, en over die tijd lezen we in Openbaring 22 vers 1 tot en met 4 het volgende. Dat gaat dus over de Nieuwe Aarde, dus dat is zelfs nog na het duizendjarig vrederijk. Nou, dan lezen we in vers 1 tot en met 4. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Dus de Heere zal bij de mensen zijn. Dat is uiteindelijk waar het naartoe gaat. Nou, het thema van Openbaring is dan ook wat je leest in Openbaring 1 vers 7. Zie, hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Dat vers is eigenlijk het hoofdthema van Openbaring. Want daar is het, daar gaat het om. De Heere gaat terugkomen. En hij gaat krijgen wat hem toekomt. Nou, als lid van de gemeente mag je weten dat we voor de 70ste jaarweek, de 7 jaar van grote verdrukking, dat de gemeente opgenomen gaat worden. Die 70ste jaarweek wordt door Daniël beschreven, daar gaan we nu niet uitgebreid op in. Maar als de Heere voor de gemeente terugkomt, dan staat er in Gods woord, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2, dat hij komt als een dief in de nacht. En ja, hij komt als een dief in de nacht, maar niet voor de gemeente, want de gemeente verwacht de Heere. Maar hij komt wel als een dief in de nacht voor de wereld, want de wereld verwacht hem niet. Nou, dan zal die opname, en daarvoor bladeren we naar 1 Korinthe 15, plaatsvinden ja, in een ogenblik. In een ogenblik tijds. En in 1 Korinthe 15, ik denk dat het voor ons bekende versen zijn, maar laten we ze toch even lezen. 1 Korinthe 15 vers 51 en 52 lezen we daar het volgende over. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Tot zover even. Alle wederomgeborenen zullen de Heere tegemoet gaan in de lucht. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18 schrijft daarover. Nou, dat contrast met de tweede komst, oftewel de wederkomst van de Heere op aarde, is heel groot. He, dan hebben we het niet over de opname van de gemeente, dan hebben we het over de komst van de Heere na de grote verdrukking, want dan gaat de Heere terugkomen. Dat contrast is heel groot. Een bijbelgedeelte wat daarover schrijft, onder andere, is Matteüs 24. Die wederkomst zal niet in een ogenblik zijn. En de Heere komt op dat moment ook niet als een dief in de nacht. Want alle oog zal hem zien. Dat staat in Openbaring 1 vers 7 hebben we dat gezien. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Dus hij komt dan niet als een dief in de nacht. Nou, als je dan in Matteüs 24 vers 29 en 30 kijkt, dan zie je dat die komst beschreven wordt als zijnde na de verdrukking dier dagen. Dus het is wel degelijk een komst die na de 70ste jaarweek van Daniël is. Dat zal daarna zijn. En die komst die zal zijn met grote kracht en heerlijkheid. Dat kun je in Matteüs 24 lezen. Vers 29 en 30. Hij komt met grote kracht en heerlijkheid. Dus dat zal ook de reden zijn dat mensen hem zullen zien. Nou, dat is dus het thema van Openbaring. Dat hier Jezus Christus terug gaat komen. En dat alle oog hem zal zien. Nou, Openbaring beschrijft de gebeurtenissen die daarmee samenhangen. Dat laat Openbaring zien. Dingen die daarvoor nog gebeuren, dingen die daarna nog gebeuren. Dan willen we nog een klein stukje zien van de indeling van het boek Openbaring. In Openbaring gaat tweemaal de hemel open. En als je naar die gebeurtenissen kijkt, dan krijg je een eerste hele grove indeling van het boek Openbaring. De eerste keer dat de hemel open gaat, lees je in Openbaring 4 vers 1 en 2. En in die verse lezen we het volgende. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide, kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest. En zie, er was een troon gezet in de hemel. En er zat één op de troon. Dus Johannes werd hier opgenomen in de hemel. Nou, dan bladeren we naar Openbaring 19 vers 11. Dat is de tweede keer dat de hemel open gaat. En in Openbaring 19 vers 11 lezen we. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en die op dezelfde zat, die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Nou, dat gaat over de tweede komst van de Heer Jezus naar de aarde. Als je die twee gebeurtenissen om een lijn plaatst, en dit schema is niet zozeer gebaseerd op een tijdlijn even, maar dit schema is even gebaseerd op, en natuurlijk hebben gebeurtenissen vinden plaats in een bepaalde tijd, maar het gaat me nu even om Openbaring 1 vers 1 tot en met Openbaring 22 vers 21, dat is Openbaring. Nou, in Openbaring 4 vers 1 heb je dan dat Johannes opgenomen werd en in Openbaring 19 vers 11 heb je dat de Heer Jezus met de zijnen terugkomt. Dus dan heb je dat de Openbaring verdeeld is in drieën. Dan lees je voor Openbaring 4 vers 1 en 2 lees je over gemeentes. Vooral in Openbaring 2 en 3. Openbaring 2 en 3 staan dan ook voor de gemeentetijd. En dan moet ik er wel wat bij zeggen. Als we dat op de gemeente toepassen, dan is dat de geestelijke toepassing van Openbaring 2 en 3. Waarom de geestelijke toepassing? Nou, omdat je in die hoofdstukken lokale gemeenten tegenkomt, waar bijvoorbeeld van gezegd wordt, en dan zoeken we even Openbaring 2 vers 7 op. We gaan daar nu niet uitgebreid op in, maar ik geef even één voorbeeld om te laten zien wat ik bedoel. Openbaring 2 vers 7 zegt, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Nou, ik noemde het al even, als je Genesis 3 vers 22 bekijkt, dan zie je dat die boom des levens het eeuwige leven gaf. Als gemeente van Jezus Christus, als lid van de gemeente van Jezus, heb je al eeuwig leven. Je hoeft helemaal geen deel te hebben aan de boom des levens. En dat laat zien dat die teksten in Openbaring 2 vers 3 leerstellig helemaal geen betrekking op de gemeente hebben. Het gaat over een andere bedeling. Het heeft toepassing op een andere bedeling. En het gaat over de gelovigen die in de 70ste jaarweek van Daniël leven en elkaar ook opzoeken in gemeentes. Voor zover dat mogelijk zal zijn. Dus de leerstellige toepassing is voor gemeentes in de grote verdrukking. Maar de geestelijke toepassing, als je Openbaring 2 en 3 gaat doorlezen, dan zie je allerlei aspecten die in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis, zijn teruggekomen. En kun je daar, geestelijk gezien, de gemeentegeschiedenis in vinden. En ik zeg gemeentegeschiedenis, maar eigenlijk is het kerkgeschiedenis. Want de gemeente is in Christus rein. En dan heb ik het over de gemeente met hoofdletters, zo zeg ik dat dan altijd, het lichaam van de Heer Jezus. Maar als je die gemeentes leest, zijn ze helemaal niet rein. Sommige zijn vreselijk. Dus het zijn eigenlijk lokale gemeentes, aardse kerken die daar beschreven worden. Nou, en die zie je in de loop van de geschiedenis hun plaats innemen, zeg maar, hun rol vervullen. Dus die opname van Johannes, als je dus dat geestelijk ziet als de gemeentetijd, staat eigenlijk als type voor de opname van de gemeente. Dus staat Openbaring 4 vers 1 en 2 als type voor de opname van de gemeente. Daarna volgt de grote verdrukking. Nou, die vindt van Openbaring 4 tot en met 18 plaats. Daar kun je uitgebreid over lezen in Openbaring. Ja, en daarna, nadat de Heer Jezus is teruggekomen, volgen de hoofdstukken 19 tot en met 22. En dat gaat over de bruiloft des lams. Hè. Dat zit trouwens nog net voor Openbaring 19 vers 11, maar goed, dat hangt daarmee samen. De wederkomst, het koninkrijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, kijk dan eens wat er in Openbaring 1 vers 19 geschreven staat. Openbaring 1 vers 19. Daar kreeg Johannes de opdracht, schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. Wat was er met Johannes gebeurd? Dat lees je in Openbaring 1 vers 10. Johannes was in de geest op de dag des Heren. Nou, vraag je dat aan een Pinksterbroeder op basis van de BGT, dan zeggen ze Johannes was in vervoering op de zondag. Nou, als je in de schrift gaat kijken wat de dag des Heren is, als je het Oude Testament erbij pakt, dan zie je dat dat te maken heeft met de start van de grote verdrukking, wat zal uitmonden in dat de Heer Jezus koning wordt op deze aarde. Dat is heel wat anders. Johannes is dus verplaatst naar de grote verdrukking. En hij bevindt zich daar. En hij moest schrijven, hetgeen gij gezien hebt, dat verwijst naar wat achter hem ligt, want dat heeft hij al gezien. Nou, hij heeft dit gezien. Hij moest schrijven, hetgeen is. Nou, op het moment dat hij daar is, is dat wat hij ziet. Dus hij beschrijft wat voor hem tegenwoordig tijd is, en dat is de grote verdrukking. En hij schrijft hetgeen geschieden zal na deze. Op het moment dat hij hier is, is dat de tijd van de bruiloft van het lam, de wederkomst, het koninkrijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is nog toekomst. En dat mocht hij ook schrijven. Zie je hoe die driedeling daar weer in zit? En je ziet dat gewoon ja, eigenlijk voor je uitgetekend worden. Nou, dan ga je over openbaring praten. En dan denken veel mensen dat de openbaring een chronologische beschrijving is van de tweede komst. Wat is chronologisch? Chronologisch is dat je in openbaring 1 vers 1 begint. Zeg maar in, ik ga geen jaar noemen, anders zeggen mensen dat je een jaar noemt. In het jaar X. En dat is dan openbaring 1 vers 1 in het jaar X. En dan dat loopt netjes in de tijd door. Totdat je dan bij de wederkomst komt en het laatste oordeel in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een jaar X plus 1000 zoveel. En alles netjes in volgorde. Kijk je naar oude schema's van bijvoorbeeld een heel goed boek van Clarence Larkin. Clarence Larkin had in zijn tijd heel goed door je de schrift recht moest delen. Maar ga je naar zijn schema van openbaring kijken, dan zie je dat alles netjes chronologisch geplaatst is. Eerst komt wat je eerst leest, dan komt wat je dan leest. En dat plaatst hij helemaal in chronologisch in de tijd uit. Maar als je dan openbaring gaat lezen, dan kom je erachter dat dat niet klopt. En daar gaan we een voorbeeld van bekijken. We kennen de teksten over de wederkomst van de Here in openbaring 19 vers 11 tot en met 16 wel. Daar staat dat de Here terugkomt. En daar staat dat hij onder andere de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap des almachtige gods zal treden. En daarna gaat dan in openbaring 20 dat koninkrijk komen. Dat is netjes, chronologisch zoals het verwacht is, aan het eind van het boek. Maar, kijk eens in openbaring 14 vers 19 en 20. Net iets over de helft van het boek, zeg maar. En dan lees je in openbaring 14 vers 19 en 20 het volgende. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren gods. Ah, in openbaring 14 wordt ook al de wijnpersbak van de toren gods getreden. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden. 1600 stadien ver. Dus in openbaring 14 gebeurt ook al wat er dus in openbaring 19 gebeurt. Maar openbaring 14 is niet de enige plek. Kijk maar in openbaring 11. Openbaring 11 vers 15 tot en met 18. En de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende de koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heren en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Hey, dat gaat over het koningschap. Openbaring 20. Maar we zitten in openbaring 11. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende, wij danken u, Heere God, almachtig die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. En de volken waren toornig geworden en uw toren is gekomen in de tijd der doden om geoordeeld te worden. Hé, daar hebben we het oordeel van openbaring 20. En om het loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degene die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om te verderven degene die de aarde verdierven. Nou, Eenzelfde soort stukje, wat ook over die dingen gaat, vind je ook in Openbaring 6, vers 12 tot en met 17. Nou, uit die schriftgedeelte wordt dus duidelijk dat Openbaring helemaal niet chronologisch is. Het gaat niet van A tot Z, netjes stapje voor stapje door al die gebeurtenissen heen. Absoluut niet. Wat blijkt, er zijn eigenlijk 4 beschrijvingen die weergeven hoe de Heere zal weerkomen. En die beschrijvingen, en dat zie je dan al in dit plaatje, die lopen eigenlijk deels parallel. Dit is het deel van Openbaring 6 tot en met 8. Dat begint aan het begin, loopt helemaal door tot de wederkomst. Dit is het deel van Openbaring 8 vers 2 tot en met 11. Dat begint op de helft van de grote verdrukking, loopt door tot de wederkomst. Dan heb je nog Openbaring 12 tot en met 14. Dat loopt ook ongeveer vanaf de helft tot aan de wederkomst. En dan heb je nog het stukje Openbaring 15 vers 19 van de violen, van de schalen. Dat is eigenlijk het laatste stukje van alles. En dat loopt dus parallel met bijvoorbeeld dit. Nou, dat eerste deel, Openbaring 6 tot en met 8, wat je eigenlijk kunt laten beginnen in Openbaring 1, dat gaat eigenlijk grotendeels over de zegels. De tweede beschrijving, Openbaring 8 vers 2 tot en met Openbaring 11, dat gaat over de bazuinen. De derde beschrijving, Openbaring 12 tot en met 14, dat laat zien wat er gaat gebeuren met de verschillende beesten, het merkteken van het beest en hoe daar ook de overwinning over komt. En de vierde beschrijving omvat Openbaring 15 vers 19, maar omdat dat de komst geeft kun je dat ook doortrekken tot Openbaring 22. Dan heb je dus het vierde verhaal en dat, het grootste deel daarvan is eigenlijk de violen, de schalen. Dus er zijn 4 beschrijvingen in Openbaring te vinden die alle 4 de tweede komst van de Heere beschrijven. En hoe mooi is Gods woord? Want zijn eerste komst, de eerste komst van de Heer Jezus, wordt ook beschreven in de Bijbel door 4 beschrijvingen. Je hebt het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, naar de beschrijving van Marcus, naar de beschrijving van Lucas en naar de beschrijving van Johannes. Dat zijn 4 beschrijvingen. Nou, zo wordt in Openbaring de tweede komst dus ook in 4 beschrijvingen gegeven. Alleen dan niet in 4 verschillende boeken, maar in 1 Bijbelboek. Maar het zijn wel weer 4 beschrijvingen. Nou, als je zo ziet hoe die Bijbel zo mooi in elkaar zit, is dat weer een extra iets van, wauw, dat onze God dat zo gegeven heeft, dat dat zo in elkaar zit. Weet je, het is gewoon zuiver, het is mooi, het is waar. En in de loop van de serie hopen we dan, ja, dit plaatje gewoon nauwkeuriger te beschrijven. Dus tot zover. Amen.